In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Dan zingen wij nu van Psalm 27, vers 5 en 7. Psalm 27, vers 5 en 7. Te zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 40, het vierde vers, Psalm 40, vers 4, na de geloofsbelijdenis. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor hele avond is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 20e hoofdstuk, te beginnen bij het 29e vers. Matteüs 20, te beginnen bij het 29e vers tot 34. Wij lezen het woord Gods nu al dus. En als zij van Jericho uitgingen, is hem een grote schare gevolgd. En zie, twee blinden zittende aan den weg, als zij hoorden dat Jezus voorbij ging, schreeuwden zij zeggende: Heere, Gij zonen Davids, ontferm u onze. En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden. Maar zij schreeuwde te luider, zeggende: Ontferm u onze, Heere, Gij zonen Davids. En Jezus, stilstaande, riep ze en zeide: Wat wilt gij dat ik u zal doen? Zij zeiden tot hem: Heere, dat onze ogen geopend worden. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen zijnde, raakte hun ogen aan en terstond werden hun ogen ziende en zij volgden hem. Nergens staat er letterlijk. En terstond richtten zij hun blik omhoog en volgden hem. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat u op deze zondag samen mogen komen en dat wij mogen gedenken alle die ons lief en dierbaar zijn in deze wereld en in de toekomende wereld. O Heere, wij bidden u, wilt u ons een gezegend uur geven waar we iets mogen zien van de geheimenissen van uw liefde die zich geopenbaard heeft in ons Heer Jezus. Wil ons daar alle persoonlijk door vervullen en mee vervullen. En geef dat wij zo vervuld ook anderen tot een instrument mogen zijn van uw genade. O Heere, wij dragen u op al onze nood en zorgen. In de eerste plaats denken wij aan onze naasten, denk aan de zieken. Wilt gij hen genezen in het bijzonder? Denken wij aan onze broeder van de tol die zo lang aan deze diensten heeft mogen meewerken. Wilt gij hem genezen en weer in zijn gezin doen terugkeren? Wees ook met degenen die hem lief en dierbaar zijn. Heren, wij dragen u op alle die in nood zijn, degene die wanhopig zijn, degene die geen uitzicht zien, degene die het zicht op uw toekomst en op uw heerlijkheid missen. O Heren, wilt gij nabij zijn met rouwdragende en ook bij die nu gedenken, degene die in uw ontoegankelijk licht zijn ingegaan. O Heere, wil ook met ons zijn in de prediking. Wil geven dat wij boven onszelf uitgeheven mogen worden door uw genade. En dat we niet overgelaten worden aan onszelf. Heere, wij willen uw lof uitspreken. Hoewel wij dat nooit kunnen. Maar Heere, gij kent onze verlangens en behoeften naar en ook ons blijven beneden de maat van wat zou moeten. Maar o Heer Jezus, wil ook onze lof en ons gebed overnemen. En wilt gij het alles maken tot wat het moet zijn. Wees ook met ons leven, met de toekomst. Geef dat we geleid mogen worden door uw weg. En wilt gij ons het leven geven. Het leven hier en nu. Het eeuwige leven, verbonden daarmee. O Heere, wil ons ook in vreugde geven in dit bestaan. Door alles heen. O Heere, en wil ons vooral die vreugde doen. Benutten en gebruiken om anderen daarmee te helpen. En om de glans van uw eer te tonen. We vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Vergeef ons onze zonden. Om zijn naams wil. Heer Jezus, Zoon van God. Ontferm u onze. Amen. Er is mij verzocht om mee te delen dat de kerkraad beroepen heeft dominee de Groot uit Gorkum. Voorts is er nu gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken voor de u bekende doeleinden. Bij de uitgang is ook een collecte voor de kerkvoogdij. Wij zingen nu gezang 154 in zijn geheel. Gezang 154 in zijn geheel. De tekst voor hedenavond is het 33ste en het 34ste vers van het 20ste hoofdstuk van de Matthäus-evangelie. Matthäus 20, de versen 33 en 34. We lezen het woord Gods al dus. Zij zeiden, Heere, dat geopend worden de ogen van ons. Maar Jezus, tot in het diepste ingewand bewogen zijnde, raakte hun ogen aan en terstond zagen zij op, zagen ze omhoog en volgde hen. Tot zover. Gemeente des Heren, deze geschiedenis is een wonderverhaal waarin ons verteld wordt het wonder dat de Heer Jezus aan twee blinden voltrekt. We volgen het verhaal op de voet, opdat wij door de geest geleid mogen worden en wij iets van het geheimnis van dit verhaal mogen verstaan. Wordt ons verteld dat de Heer Jezus uit Jericho komt, stad waar in de Bijbel zoveel over gezegd wordt, van de muren eens gevallen zijn, een stad die nu opgebouwd is op een Griekse Hellenistische wijze. Daar zijn vele mensen. Jezus is daar geweest en de schare gaat met hem mee. De schare, dat zijn delen van het volk van Israël, die tot het volk van het land behoorden, die niet wetsgetrouw waren, maar die wel een behoefte aan verlossing hadden. Maar hoewel ze dus waren dat volk dat toch verlangde naar de verlossing, waren ze dikwijls op een niveau aangekomen dat er niet veel deed onderscheiden van wat wij de menigte of de massa noemen. Maar toch is het heil zo vermoed als ze Jezus hebben gehoord en van zijn daden hebben vernomen, dat ze met hem meegaan. Er is een grote schaar om Jezus heen. En er wordt ons verteld dat daar bij de weg zitten twee blinden. En die blinden horen, zoals er staat, dat Jezus voorbij gaat. Ze vangen dus het gerucht op van de schaar. En dan, als ze weten wie daar voorbij gaat, ze hebben van hem gehoord, dan beginnen ze te schreeuwen en te klagen. Schreeuwen, staat er, in die rauwe kreet, die getuigt van wanhoop, van lijden, van eenzaamheid, van duisternis. En ze schreeuwen en ze noemen Jezus Heer en Zoon van David. Dat is de Messias. En ze roepen, Heere, Zoon van David, ontferm u onzer. In die speciale uitdrukking die u dus ook in de missen vindt. Kyrie eleison. Het staat hier letterlijk. Kyrie eleison. Dezezelfde uitdrukking staat hier dus. Het is het uiterste roepen om erbarming. En is er een merkwaardige reactie van de scharen. Ze bevelen hen te zwijgen. Ze mogen niet roepen. Ze vinden hun eigen leed veel te belangrijk ten opzichte van het andere. Nu zijn er twee motieven voor de scharen. In de eerste plaats is er een Israëlitisch motief. Dat is dat de Messias niet openlijk aangeduid mag worden voordat hij in heerlijkheid verschijnt. Dat is het zogenaamde Messias geheim, waar we al eerder over hebben gesproken. En daarbij komt dan nog een politieke instelling. De Romeinen die dulden namelijk niet het spreken over de zoon van David, want ze verwachten dan dat er een opstand zal zijn. En dan zal ook de schare schuldig gerekend worden. De stadhouder Pilatus kon dan ontzaglijk hard optreden. Maar er is ook een ander motief. Dit is het uiterlijke motief, het bewuste motief. Maar er zijn bij mensen zo dikwijls heel andere motieven, onbewuste motieven. En dat is wat de schare kent. De schare leeft bij illusies. Ze kunnen het net uithouden. Wie leeft niet bij illusies? Het leven is zo moeilijk en heeft zoveel raadselachtige dingen. En ze hebben een zekere rust, een zeker evenwicht bereikt. In, ze zijn niet meer zichzelf, maar ze zijn geworden tot één groot men. En ze proberen zich aan te passen bij de algemene geest van de mode. En zo houden ze de waarheid van de toestand van het zijn op een afstand. Maar het kan soms zijn dat iemand, en wie leeft niet bij een zekere oppervlakkigheid, want als iemand al het lijden op zich liet inwerken, dan kon hij het helemaal niet meer uithouden. Dan worden ze ineens eruit gesleurd door dat rauwe krijten van die blinden die daar zitten. Eensteels hebben ze dus een politiek motief en ook een religieus motief om ze het zwijgen op te leggen. Maar zo dit, ze willen niet aan herinnerd worden. Want dat is dikwijls iets waardoor mensen zo meelijden en het lijden niet meer kunnen verdragen. Omdat ze zo bang zijn dat ze zo zelf zo dicht bij dergelijk lijden staan en het dan niet meer uit kunnen houden. Heel veel mensen hun medelijden en al zulke soort dingen, of het wegduwen daarvan, komt daaruit voort dat ze bang zijn dat ze zelf wel heel dichtbij staan. Ze willen er niet aan herinnerd worden. Ze willen niet in hun illusie verstoord worden. Nu even zijn ze blij geweest omdat ze Jezus hebben gezien. En nu is er toch dat gekrijt en die ontzetting van die aarde, die gaat erop en ze zijn daar zelf niet los van. Die twee blinden die zitten daar en die krijten. Maar dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Staat Jezus blijft stilstaan. Te midden van die scharen, die twee mensen, te midden van al die duizenden die daar zijn, die twee mensen, daar blijft Jezus voor stilstaan. En dan staat er in Jezus, riep hen, staat een woord voor roepen, dat samenhangt met de stem. En de stem is dat wondere, uiterst persoonlijke, waarmee mensen elkander kunnen bereiken. Een stem, de klank van een stem, heeft een ontzaglijk grote betekenis. En het wordt afgezwakt door, in onze tijd, door geluidsinstallaties en al die dingen, die iets vervormen en die daardoor negatieve effecten hebben, maar toch, als we elkaar ontmoeten, is de stem zo belangrijk. Gelukkig horen we elkaar. De stem kunnen we nog dikwijls horen. De stem, Jezus spreekt in de klank. Klank van het woord Gods dat hij zelf is. Roept hij, maar ook als persoon. Niet zomaar als een abstract begrip, ook niet een dogmatisch begrip. Dat kunnen we zo gemakkelijk van Jezus maken. Maar Jezus leeft. En het is een onmiddellijk roepen van deze twee. En dan roept Jezus het tot zich. En dan vraagt Jezus een wonderlijke vraag. Wat wenst gij, staat er eigenlijk. Wat wilt gij in de zin van, wat wenst gij dat ik u doen zal? Dan zult u zeggen, waarom stelt Jezus een vraag waarvan ieder zou kunnen menen dat iedereen toch wel weet wat die mensen willen? Waarom ze zo schreeuwen vanuit hun nood, want hun grote nood is dat ze blind zijn. dat ze het licht niet meer kunnen zien. Dat ze de kleuren niet meer kunnen zien. Dat een groot deel van de wereld, dat ze die niet meer kunnen bereiken. En dat ze daardoor in een eenzaamheid, in een duisternis vervallen. En dat ze nog wel enkele herinneringen hebben aan wat er zou moeten zijn. Maar de afgrond waarin ze zijn, is pijnloos diep. Wat vraagt Jezus ze dan? Wat ze willen? Is het niet voor de hand liggend dat ze ziende willen worden? Ze zijn toch blind? Maar het is een vraag die niet zomaar gesteld wordt. Want waar vragen ze eigenlijk naar? Als ze zo hun ogen geopend zien, zoals bij die scharen, zijn ze dan zoveel anders? Nu kunnen ze nog in de stilte van hun blindheid nadenken en zich de wereld voorstellen. Maar dan, als hun ogen gewoon geopend zijn, dan gaan ze weer zien zoals iedereen ziet. En dat is het verschrikkelijke. En het zien van iedereen is geen zien, maar is een opgedrongen worden van een hele voorstellingswereld. Niet meer persoonlijk, maar collectief. Ieder leert hoe langer hoe meer in de dingen zien wat opgedrongen wordt, wat je erin moet zien. En weet je als je wat anders ziet? Men is tolerant totdat men iets anders ziet dan wat de algemene menigte vindt dat gezien moet worden om niet verstoord te worden. Want dan is alle tolerantie plotseling weg. Waar vragen ze eigenlijk naar? Jezus zegt dat als hun ogen opgaan, en dan zullen ze ook dingen zien die ze nu niet meer zien. Ze zullen ook heel veel duistere en ongelukkige dingen en verschrikkelijke dingen zien en platvloerse dingen. Ze zullen meegesleept worden met al die anderen. En ze kunnen daarmee de weg van het verderf opgaan. Durven ze, en als ze in een diepere zin vragen om te zien, durft iemand werkelijk te zien iets van de waarheid? Is het niet heel wat om je leven te leren zien, bij alles het beste ook, niet alleen het kwade, maar ook het beste, in het licht van God? Dat is toch wat? Wie durft dat aan? Oh nee, het kwaad, dat kunnen we wel voorstellen. Maar het allerbeste wat we in ons hebben, daar, als we daar het licht Gods over zien, is het dan zo goed? Is het dan, is ons oordeel zo onfeilbaar, ook ten opzichte van goed en kwaad, zoals we eigenlijk hebben gedacht? En wat we misschien jaren hebben nagestreefd. In het licht Gods. Dus er zijn twee. De vraag van Jezus is duidelijk. Willen ze zijn als de menigte? Dan zijn ze eigenlijk niet veel minder blind. Maar in het licht Gods de dingen gaan zien. Je eigen leven, je eigen daden. Alles. Je verhouding tot anderen. Ja, maar dat is dat aan te kunnen? En dan geven die blinden toch antwoord. En ze geven een heel merkwaardig antwoord. Maar je moet die teksten natuurlijk heel nauwkeurig lezen. Wij zijn dan bijna ontwend. We oefenen ons veel te weinig in het goed lezen. Omdat we zoveel tot ons nemen wat beneden ons niveau is. Wie spant zich nog in om iets bijvoorbeeld te lezen of aan te horen waar je dan iets meer voor nodig hebt dan de onmiddellijke inval die een mens heeft en de onmiddellijke verwerking in de sensatiezucht? Want de mens durft niet, omdat hij is op de vlucht in de sensatie. Voor zichzelf in de menigte, de sensatie is ook zoiets waar de menigte mee gevoed wordt. O, is het, we moeten de schrift, moeten we op de voet volgen. En dan staat er, wat ze dus antwoorden. En ze zeggen, Heer, dat, dus de vertaling geeft, dat onze ogen geopend worden. Maar dat heeft u nou. Er staat hier voor het woord oog een speciaal Grieks woord. En om erop vast voor uit te lopen dat u ziet waarom ik het u uitleg, in het tweede gedeelte staat ook een woord voor oog. En het is een heel ander Grieks woord. En het eerste is dat onze ogen geopend worden. Vragen ze, en er staat er in de tweede plaats een heel ander woord voor ogen, namelijk dat die ogen die Jezus aanraakt. Ziet u, het zijn twee totaal andere woorden. En dat wordt in de meeste vertalingen, ik ken eigenlijk geen vertaling die dat onderscheid maakt, terwijl het in de grondtekst zo duidelijk is. Niet een afleiding, het is een totaal ander woord, dus een totaal ander begrip. Maar nu daar verder op ingaan, wat vragen ze nu? Dat onze ogen geopend worden. Er staat een woord in het Grieks woord ophthalmos. En dat is eigenlijk een woord, broeders en zusters, dat een eufemistische betekenis heeft. Men heeft van ouds zo geweten dat het oog het grootste, een van de grootste geheimenissen is. Wat is het oog? En men heeft het niet durven noemen, zoals men uit een angst, uit een taboe-angst, het allerdiepste mysterie niet heeft durven noemen. Daarom betekent eigenlijk het woord ophthalmos, wat meestal voor oog gebruikt wordt in het Grieks, niets anders dan het vertrek waarin het oog zich bevindt. We zouden kunnen zeggen de oogkas of de oogkamer. Ze noemen het oog onmiddellijk niet, omdat het een te groot en daarom een te vervaarlijk en daarom te gevaarlijk mysterie geheimnis is. Zo diepzinnig, als u zich eens verveelt en u wilt stichtelijke uren beleven, dan moet u eens zo'n etymologisch woordenboekje nemen, dat is ook van het Nederlands. Ik denk aan het boekje, niet dat ik de aandelen in die maatschappij heb, maar van J. de Vries, de vertaler van de Edda in het Nederlands. Dan zie je wat onze gewone Nederlandse woorden betekenen. Zo'n woord, zoals hier nu, in, dat is nu weer in het Grieks. Het is dus niet oog, het is eigenlijk het orgaan, de oogkas. Maar ja, dat is het middel waardoor je ziet. Als dat dan maar open is, want het is dicht. Bevindt zich daar in uw kassen. Maar ze zien niets. Het functioneert helemaal niet meer. Dat orgaan. Het is, we zouden kunnen zeggen, een orgaan. Het is een instrument. Maar het ziet niet. Er is dus blijkbaar een onderscheid tussen wat hier oog genoemd wordt en het vermogen om te zien. Dat zijn twee dingen. En nu staat er in het volgende. Die mensen die hebben dat uitgesproken, die zeggen bescheiden, die spreken niet over dat diepste geheimnis van het zien, want ze voelen wel dat het zien iets is, zo'n mysterie van de schepping. Het heeft zo te maken met de schepper zelf, dat ze het tegenover Jezus niet durven uitspreken. Zeggen verder niet dat onze ogen, die oogholte geopend wordt, dat dat weer functioneert. Dat het niet, dat die deur die daar is, niet toegesloten is. Maar open gaat, opdat we niet in die duisternis blijven. Opdat we niet zo geïsoleerd zijn. Opdat we niet zo aan onszelf en onze wanhoop en onze wroeging en onze hopeloosheid en onze uitzichtloosheid overgeleverd zijn. Dan staat er, en maar let wel, dat woordje maar moet je vertalen met let wel, en maar let wel, Jezus met innerlijke ontferming bewogen zijnde, daar staat dat woord voor in de diepste ingewanden geschokt zijn. Een woord wat in het Hebreeuws ook samenhangt met het moederlichaam. De baarmoeder, wat het diepste gevoel is. Het innerlijk gevoel. Maar hier wordt het met alle ingewanden, ook in het diepst van de ingewanden kunnen we voelen. Diepst. De ingewanden worden bewogen door het laatste. Wat is het dan wat Jezus ziet? Ja, we hebben allemaal een enig idee van het lijden van een ander. Maar we bagatelliseren het lijden. Alleen al om het op een afstand te houden. En als we ons erin storten, dan zijn we vaak oppervlakkig. Want dan denken we dat we het aankunnen. En dat we het kunnen zien. Maar broeders en zusters, is het u wel eens gelukt om iets van het lijden van een ander tot op de bodem te zien? En nog een andere vraag. Heeft u wel eens iemand ontmoet die uw diepste geheim en lijden tot op de bodem toe heeft geschouwd? En die u dat kon laten merken? Ja, we komen een eind. De een veel verder dan de ander. En waar hangt dit vanaf? Ach, laten we het maar eerlijk tot elkaar zeggen. Het hangt af van de innerlijke kracht. Want hoe zwakker je bent, des te minder je aan kan. En eigenlijk hangt het nog van iets anders af. Van de mate waarin je kunt liefhebben. Kunt liefhebben, nee. Dan gooi je het op een ander. Dat je liefhebt, want liefhebben is een daad van jezelf. En wanneer je tekort schiet. En hoe groter liefde, hoe meer liefde je voor iemand of iets kan voelen, des te meer, des te dichter kom je daarbij. Maar helemaal tot de bodem, het is al zover. Als we een tiende deel zien, en er staat hier, en Jezus, dat is het vlees geworden woord, de eeuwige Zoon Gods, die vlees is geworden, mens is geworden. Die is geschokt door deze twee blinden. Tot op de diepste bodem van zijn ingewand. Diepste innerlijk van zijn ingewand. Het is niet een geestelijk gebeuren alleen. Maar misschien is het mogelijk om het lijden en de dingen met het lichaam het allerdiepste voelen. Broeders en zusters, Jezus, die volmaakt vlees is geworden, het eeuwige woord Gods, waardoor door middel van de Vader alles geschapen heeft, die is innerlijk bogen door die twee blinden. Maar Jezus, tot in het diepste ingewand bewogen zijn, raakte hun ogen aan, ja, hun oog, daar staat het woord niet meer of talmos, maar daar staat oma, hun omata, hun ogen, hun gezichtsvermogen, raakte Jezus aan hun gezichtsvermogen. Dat is iets heel anders. Daar is het oog alleen maar, voor zover we het anatomisch al kennen, alleen maar een verre afschaduwing van. Een man als Darwin, de man van de evolutieleer, die heeft koude rillingen, schrijft hij, over zijn rug gekregen, omdat het zien van dat oog van het uiterlijke orgaan hem al zo in de war bracht met zijn hele evolutietheorie, met zijn teelkeus en al die dingen meer, waardoor alles min of meer door toeval zou zijn ontstaan. daar is het oog al zoiets van. Zelfs zo'n uitwendige atoom, zo'n uitwendige anatoom die deze dingen heeft gezien. Zelfs een anatoom, een bioloog die het open heeft gesneden, die is zelfs verbijsterd en kan geen stand houden. En dan het oog. Hier staat het gezichtsvermogen. Dat is het onderscheid van het oog. Plato heeft er diepe dingen over gezegd. Hij is een Politeia in de staat. Waarin hij spreekt over het onderscheid van de ogen, of Talmoi, en die omata. Dat gezichtsvermogen, wat is nou het geheim? Vraagt Plato zich af. Dat iemand kan zien, dat hij ook door middel van het oog kan zien. Het oog is niet hetzelfde als het gezichtsvermogen. Het gezichtsvermogen heeft het oog gevormd, heeft het oog geschapen. En het oog ziet niet uit zichzelf, maar door het gezichtsvermogen, vandaar dat er ook iets van het oog uitgaat. Het is niet alleen dat het oog opneemt, maar het oog geeft ook een blik. Het oog straalt ook uit wat het diepste in iemand is, het gezichtsvermogen. Wat is er dan met het oog? Plato zegt ergens van, gebruikt die wonderlijke uitdrukking, het oog is helioeides, het is zonneverwant. Je zou kunnen zeggen, het is zo, het oog is, en ik druk het zo uit, analoog aan de zon en aan het licht. Wat is analoog? Analoog, dat is evenredig. Het is niet hetzelfde. Maar het heeft iets, zoals Goethe het ook heeft uitgedrukt. Hij spreekt van het oog is zonnehaft. Het is zonneachtig. Met andere woorden, het is verwant aan het licht. Dat is het oog. Het is, het heeft de gezichtsvermogen, omdat de mens verwant is aan het licht. Zoals in de Bijbel staat, dat de mens geschapen is in het beeld Gods. Dat beeld Gods, dat is nou het analoog zijn. Godachtig zijn. Dat is, je bent geen God, maar je bent Godachtig. Zo is het gezichtsvermogen, dat heeft een mens omdat hij analogisch aan het licht, omdat hij lichtachtig is, omdat hij Godachtig is, verwant aan God. En nu staat hier dat Jezus niet hun oog aanraakt, niet die oogkameren en niet die organen, maar Jezus raakt aan het vermogen van zien van die mensen. Wat is dat vermogen van zien? Dat is die adem die de Heere God Adam en ons alle in de neusgaten geblazen heeft. Dat is goddelijke adem. En die goddelijke adem, die is bij die blinde zo, die is er nog blijkbaar, want Jezus kan hem nog aanraken. Maar zo afgesloten. En het werkt helemaal niet meer door. Zodat het duister wordt. Zodat dat oog, dat gezichtsvermogen niet meer op zich verbonden is met het gezichtsvermogen, maar zomaar wordt een oogkas, een orgaan en niet meer het gezichtsvermogen zelf. En wat doet Jezus dan? Jezus, die God uit God en licht uit licht is, herkent zelfs bij die blinden die daar zitten, dat verborgen vermogen, dat wat toch die goddelijke adem is. En Jezus raakt aan, moet u denken, dat goddelijke leven van Jezus. raak daar die afgesloten, vergeten, zelfs door die mensen zelf bijna vergeten goddelijke adem aan. En die komt in beweging en die blijft niet op zichzelf, maar die wordt verbonden met de kracht van Jezus, met zijn geest. En dat komt in beweging, dat is het gezichtsvermogen van de mens. Dat is zijn verwantschap, zijn in het beeld Gods geschapen zijn. Dat is de goddelijke adem die hij heeft ontvangen, die heeft Jezus weer helemaal in beweging gebracht, levendig gemaakt. En dan kan het niet anders. Als het gezichtsvermogen teruggekeerd is, dan gaat het vanzelf in die oogholte komen. En dan komt dat mysterie daar weer in. En dan krijgt het oog, dat zo dood kan zijn van een blinde, dat krijgt zijn glans en zijn kracht. En ik kan me zeggen, en wat zien ze dan? Maar kijk eens naar de staat. De vertalers hebben het dikwijls niet begrepen. Want zoals in de staat de vertaler ook nog zegt dat hun ogen geopend worden. Zo neder staat. Ze zagen omhoog. Ze zagen op. Dat wil zeggen, Jezus heeft ze aangeraakt. En nu krijgen ze een blik op de dingen. In het goddelijk licht gaan ze de dingen zien. De wereld, hun eigen leven, hun ellende en alles wat ertoe geleid heeft. Zien ze in het goddelijk licht. Maar het goddelijk licht is niet alleen een oordelend licht, maar het is ook een ontstaan. Sterfelijkheid gevend licht, het is het licht van de opstanding. Ze zien deze wereld niet alleen in hun ellende licht, nee, zonde, dat zien ze ook scherper en duidelijker dan ze het ooit hebben durven zien. Maar niet toekomstloos. Ze zien het in het licht der eeuwigheid, ze zien het in het goddelijk licht dat nieuw leven is. Dat opstanding is. En het eerste daarvan is dat de hopeloosheid weg is. Dat nooit iemand dan meer mag zeggen, er is geen weg meer. Er gaat een heel andere weg. Gaat open. Jezus heeft hun gezichtsvermogen aangeraakt. Dat wonderen van die overeenkomst. Van die analogie aan het goddelijk zijn. Van dat beeld Gods. Van die adem Gods. Door zijn kracht. Door zijn offer. Door zijn neerdaling. Want we zouden al omkomen. En het enige wat over is, we zouden kunnen houden in de hel. Van dat stukje goddelijke geest. Wat ons nooit afgenomen kan worden. Zelfs niet in de hel. Zou zijn een vage herinnering. En een verlangen. En misschien een aanvechting. En een zelfbeschuldiging. Maar Jezus is afgedaald. In de diepte van waarin wij zijn. En waarin die blinden waren. Om dat gezichtsvermogen. Om dat beeld God. Om die goddelijke adem. Weer levend te maken. En dan wordt het anders, broeders en zusters. Dan zullen we veel meer dingen zien. Nou gezien hebben. En we schrikken misschien in het eerste gezicht. Van wat we hebben gedaan. En waar we mee bezig zijn. Maar het is nooit hopeloos. Want het licht van God is scheppend. En herscheppend. En het opent de toekomst. Het zal de kennis van de ellende dieper maken. Maar ook de kennis van de verlossing. En de kennis van de dankbaarheid. En van de vernieuwing. Van de kracht der opstanding in ons leven. Broeders en zusters, in een ogenblik over deze geheimenissen gesproken. En ik ben me bewust dat ik zeer onvolledig ben. En mijn enkele korte stamelende woorden heb kunnen spreken. Maar dit is het.
Jezus tot in het diepst van zijn ingewand bewogen zijn, raakte hun ons gezichtsvermogen, onze goddelijke adem aan. En ze zagen op. En als ze dat opgezien hebben, in dat licht, dan is er nog het laatste woord. En zij volgden hem, zij volgden hem, zij volgden Jezus. Dat kan dan niet meer anders, broeders en zusters, als het licht der eeuwigheid gewekt is en je ziende bent geworden, dan kun je niet anders meer dan Jezus volgen. En dan betekent dat niet een vaste gang alleen. Dat is struikelen. Dat is opstaan. Maar dat is nooit de moed verliezen. Dat is altijd verder gaan in die zekerheid die vernieuwd wordt. Steeds weer. En waarin we ook elkaar in mogen bemoedigen. Broeders en zusters. Mogen het zo met ons allen zijn, dat Jezus ons gezichtsvermogen aanraakt. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geeft ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11. En bekende dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 22 december om 5 uur in de Hillegondakerk hier in Hilgersberg. 22 december, 5 uur in de Hillegondakerk, Hilgersberg. Ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.